Is er iemand die al onmiddellijk een vraag heeft? Want ik heb er een paar al gehoord in de pauze, dus ik heb al wat stof. Maar wellicht dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik zit vol met vragen, ik zou zeggen, brand maar los.
Dat betekent dat u ze via deze microfoon moet zeggen. Dus als u even uw vinger opsteekt, dan kom ik naar u toe. Ik zag een vinger omhoog gaan, maar...
Als ik nou in de zaal zou zitten, dan zou ik zeker 10 vragen weten. Waarom u nog niet? Is het allemaal zo duidelijk geweest wat ik zei? Dat kan toch niet? Dan kijkt de controle in.
Ja, dominee. U heeft gezegd dat Israël zich zal bekeren en dat de Heer dat zelf zal bewerkstelligen op enig moment. Kun je nu zeggen dat dat hetzelfde tijdstip is waarop gezegd kan worden dat het evangelie tot in alle uithoeken van de wereld is gebracht?
U zult het toch voor me moeten vertalen, meneer Schaap, want ik heb een nieuw gehoorapparaat van 3.500 gulden in mijn oor, maar...
Ja, nee. Ja, dat... Nou, nu hoor ik het, ja, dat het... Ja. Het gaat om de volgende vraag. U heeft gezegd dat het volk van Israël zich zal bekeren. Ja. En dat de Heere Jezus dat zelf zal bewerkstelligen. Is dat... Kun je nu zeggen dat het hetzelfde moment is waarop gezegd kan worden dat het evangelie tot in alle uithoeken van de aarde gebracht is?
Als dus het evangelie naar alle uithoeken gebracht zal zijn, dan zal Israël op bekering komen, bedoelt u het zo?
Ja.
Ah. Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst naar Marcus 13. Althans een poging te wagen om hem te beantwoorden. In Marcus 13 vers 10 staat... En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. En wanneer zij u leiden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gespreken zult en bedenkt het niet. Die bekende woorden die Christus dan uitspreekt. Hij spreekt hier tegen mensen die het evangelie gaan uitdragen onder al de volkeren. Dat is heel duidelijk. Tot de discipelen over de hoofden van de discipelen heen, tot anderen die hun reis niet voltooid zullen hebben voordat de Zoon des Mensen weergekomen zal zijn. De profetische draad met Israël is op de grond gelegd. Maar op een gegeven moment gaat God hem weer opnemen. En dan zullen ook dingen die hier aangekondigd zijn, vervuld worden. Geëffectueerd worden, zichtbaar worden. Ook onder andere die verkondiging van het evangelie onder al de volken. Dit is wat Johannes geopenbaard krijgt in Openbaring 7. Als in Openbaring 7 gesproken wordt over de 144.000, dan gaat het over mannen uit Israël. Ze worden genoemd als 12.000 uit de stam van Juda, 12.000 uit Ruben enzovoorts enzovoorts. Behalve het geslacht van Dan, de stam van Dan. Die 144.000, die hebben een taak. En naar de opvatting van vele bijbelgetrouwe exegeten, is die taak precies wat de Heer Jezus bedoelt in Marcus 13. Zij zullen uitgaan onder de volken als Joodse predikers van het evangelie en de opvolgers zijn van de 12 apostelen. En zullen wereldwijd het evangelie gaan verkondigen, juist in die laatste moeilijke periode voor de wederkomst van Christus. God zal door middel van de 144.000 aantonen dat het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is. Zelfs als de antichrist regeert, zullen ze buigen, zullen de mensen buigen voor Jezus in het stof. En de vruchten van die prediking vinden wij in Openbaring 7 vanaf vers 9. Een grote schare die niemand tellen kan voor de troon. Dat is op zijn kortst het antwoord wat ik zou kunnen en willen geven. Andere vraag?
Dominee, Velen in de gemeente hier hebben de Left Behind serie gelezen. Kent u die reeks ook? En kunt u daar iets over zeggen?
Ik kon niet verstaan wat ze gelezen hebben.
De serie Left Behind, die boeken van...
Oh ja, ja, ja? Over de laatste bazuin en verlaten. Moord heet er eentje, die durf ik bijna niet op mijn boekkast te laten staan. Er staat moord op. Klopt, hè?
Ja. Ja.
Mag ik eens een korte enquête houden? De boeken van Tim LaHaye, wie heeft die gelezen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou ja, kleine 10. Wat vindt u daarvan? Twee dingen. In de eerste plaats hebben die boeken mij bevestigd in de mening, de gedachte, de overtuiging, hoe je het ook noemen wil, dat de gemeente van Christus niet wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Wat daarin beschreven wordt over die zogenaamde opname voor de grote verdrukking, is heel reëel op zichzelf. Maar bewijst dat het nooit waar kan zijn. Er is wel een opname van de gemeente, maar bij de wederkomst van Christus op de wolken, als de bazuin zal slaan, en de bazuin is nota bene, juist onder Israël al, een instrument wat in alle openbaarheid geblazen wordt. De bazuin is juist het teken dat het hier gaat om de openbare wederkomst van Christus. Dus niet eerst de verborgen wederkomst, en dan weer terug naar de hemel en dan voor de tweede keer terugkomen. Dus één wederkomst van Christus. En bij die gelegenheid worden al degenen die in Christus ontslapen zijn en delen in de eerste opstanding opgewekt uit de doden, krijgen een nieuw lichaam in een punt destijds. En degenen die al op aarde zijn, nog op aarde zijn en hem toebehoren, krijgen ook in een punt destijds een nieuw lichaam. En die worden tezamen opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. Dat is bij gelegenheid van de bazuin. Als je Matthäus 24 leest, dan lees je dat juist de wederkomst van Christus een openbaar gebeuren zal zijn. En juist niets van dat geheime, oftewel die secret rapture, zoals ze dat in Amerika noemen, heeft. En ook de woorden in Openbaring 1 laten dat duidelijk zien. Bovendien is het heel opvallend, en misschien dat dat iets minder bekend is, want het nu zegt dat zult u ongetwijfeld ook wel eens gehoord of gelezen hebben. En is het alleen maar even een samenvatting. Maar wat minder bekend is, dat is als Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 gaat spreken over die opname, dat hij daar een aanleiding toe heeft. Hij zegt, broeders, ik wil niet dat ge onwetend zijt van degene die ontslapen zijn. 1 Thessalonicenzen 4 trouwens. Opdat ge niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Wat is de aanleiding tot deze bijzondere openbaring van de Heilige Geest aan Paulus, die door moet geven aan die gemeente in Thessalonica? Die gemeente was een jonge gemeente. Het is ongeveer het jaar 50 na Christus. Mensen waren enkele jaren daarvoor tot de kennis van Christus gekomen. Hadden zo'n hartstochtelijk verlangen naar de wederkomst van Christus, dat ze heel goed begrepen wat Paulus zei. Bekering betekent in de eerste plaats de levende God dienen, maar in de tweede plaats zijn zoon uit de hemel verwachten. Dat is er onlosmakelijk mee verbonden. Dat leefde in die gemeente. Dat was een bevinding mede. Nu was er de bange vraag van, zou er toch nog een scheiding kunnen optreden? Want er waren blijkbaar ook oudere mensen tot bekering gekomen en die spoedig daarna ontslapen waren. Dus de aanleiding van de vraag is een mogelijke scheiding tussen kinderen Gods. En dan gaat Paulus in zijn antwoord aantonen dat er geen scheiding zal zijn tussen kinderen Gods. Namelijk, als Christus terugkomt, dan zal het niet zo zijn dat er een groep van de kinderen van God gescheiden van de andere raakt. Dus, toegepast naar de opvatting die in de boeken van Tim LaHaye naar voren komt, het zal niet zo zijn dat mensen in een auto plotseling worden weggerukt, maar naar de auto in de sloot belandt, of vliegtuigen plotseling onbestuurbaar zijn en de doden vallen, honderden, duizenden, tienduizenden doden. Dat lijkt eerder op het werk van de duivel als op het werk van God. Al die doden die juist door de opname zouden moeten vallen. Maar bovendien, er zal geen scheiding komen tussen degenen die op aarde zijn en in Christus geloven en die opgenomen worden, of degenen die al ontslapen zijn en bij de Heere al zijn. Geen scheiding, nee. Hij gaat juist argumenteren dat er een eenheid zal zijn. Ze zullen samen als levend overgeblevenen met degene die ontslapen waren, opgenomen in de wolken, de Heere tegemoet gaan in de lucht. Dus dat is één. Twee is dat ik die boeken aan iedereen zou willen aanbevelen om gewoon eens te proeven aan de realiteit van de gebeurtenissen die straks in de laatste jaarweek van de geschiedenis zich zullen voltrekken. Dat het gewoon gaat gebeuren. Er komt op een gegeven moment een Carpathia, zoals dan de antichrist genoemd wordt, die dan in dit boek dan eerst premier was van Roemenië en vervolgens wereldheerschappij ontvangt. Binnen heel korte tijd, in no time, verwerft hij zo'n aanzien en zo'n geweldige macht dat hij de hele aarde achter zich laat verwonderen, behalve dan Gods kinderen. En wat in dit boek dan genoemd wordt, de mensen die na de opname tot bekering komen, dat pas ik dan maar toe op de christenen zoals wij, als wij in die tijd mogen leven. Dan lees je heel reëel hoe dat zal gaan. Dat bijvoorbeeld als het streken van het beest zal veroorzaken dat je niet meer kunt kopen en verkopen als je dat niet aan je rechterhand of voorhoofd hebt. Dat dan christenen zich moeten bezinnen op het feit dat ze op via andere kanalen toch aan voedsel moeten kunnen komen. Of aan brandstof voor een auto of een stuk opvoeding van hun kinderen kunnen voortzetten in een bepaalde vorm van scholing die er nu niet is. Dus die opvatting deel ik helemaal, dat het waar, letterlijk waar zal worden dat Gods kinderen buiten de legerplaats geleid zullen worden. En met name de legerplaats van deze wereld. Het zich straks herstellende Romeinse Rijk of het Rijk van de Antichrist, hoe je het ook noemen wil. Waarbij ze de smaadheid van Christus letterlijk moeten gaan dragen. En in die periode zal de beste periode van de kerkgeschiedenis nog aanbreken. Want ik kan me er nu al geweldig op verheugen dat we straks met baptisten en evangelische en oud-gereformeerden en gereformeerden zonder die bijvoeglijke naamwoorden met elkaar zullen samenkomen op allerlei plaatsen, waarschijnlijk niet in dit soort gebouwen. En dat we ons eindelijk één zullen weten in hem die ons kocht met zijn bloed. En waarna we met groot verlangen naar zijn komst. Dus ik vind die boeken vind ik heel goed om de realiteit op jezelf af te laten komen en ook op je kinderen en niet te vergeten je kleinkinderen. Iemand anders die wat wil vragen?
Meneer Plomp heeft een vraag.
Dominee, ik heb met aandacht geluisterd naar uw referaat en mijn heeft in bijzonder het einde getroffen. Zelf ben ik ook in de gelegenheid geweest om een keer Israël te bezoeken met dominee van Kampen die toen in Woerden stond. En toen is men opgevallen dat als je in Jeruzalem kwam of ergens anders, dat de Joden zo arrogant konden zijn tegen je. Ik had een heel andere voorstelling ervan. En onze chauffeur, dat was een Arabier. En de gids, dat was een Joodse gids. En zij deed wat eigenlijk ook wat arrogant tegenover die chauffeur. En nou van de zomer was ik op een plaats met vakantie. En toen trof mij zo dat daar die dominee sprak over. En Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden. En zoals u ook zei, dat eigenlijk de Jood zich zal schamen als Christus zich aan hem zal openbaren. Toen dacht ik, ja, nu is er ook voor ons plaats als heidenen. En dan zal ik een andere Jeruzalem aantreffen en een andere Israëliet als dat ik hem nu aan heb getroffen. En ik vraag me af of Sharon met zijn regering het juiste antwoord geeft op deze situatie waarin ze nu verkeren. Die vraag heb ik dan wel.
Dank u. Het is ook heel aangrijpend om die Arabieren mee te maken. Vaak de chauffeurs natuurlijk, hè, met zo'n reis. En dan te horen hoe ook zij lijden onder de situatie. En met hen te spreken over een toekomst die er even bang uitziet als die voor Israël. Het is goed dat we ons dat realiseren en dat dat bij u heeft plaatsgevonden. Dat is een voorrecht. In de pauze vroeg ik iemand, ja, hoe moet je nu tegenover de huidige regering staan? Ik krijg op mijn werk vragen van, is dat nou goed dat als de Palestijnen een aanslag plegen, dan wordt er teruggeslagen? En dan zo hard, oog om oog, tand om tand. Is dat nu volgens het principe van de liefde? Hoe denkt u daar als christen over? In de eerste plaats zou ik dit willen zeggen, want ik laat die vraag me gelijk meenemen in mijn reactie op wat u zegt. Dat die uitdrukking oog om oog, tand om tand heel anders is als dat wij denken. Wij denken dat dat een soort harde, oud-testamentische regel was die met Christus' komst gelukkig is verdwenen. Het tegendeel is waar. In het Midden-Oosten van toen en nog is men zo grenzeloos wreed soms dat God met die regel oog om oog, tand om tand de straffen en de toorn heeft willen temperen en bedwingen. Als iemand jou een tand uitslaat, dan moet je niet gelijk zijn kop eraf slaan, maar ook één tand. Als iemand jou een oog uitslaat, moet je niet die man gelijk doodsteken, maar ook één oog slechts. Dus de tempering van de toren en van de wraak. In Israël is er natuurlijk op het ogenblik ook een geweldige discussie in de gang of het volgens de Torah in orde is met reactie van de regering Sharon op de Palestijnen. En met name binnen het Likud-blok wordt er natuurlijk aan orthodoxe zijde heel druk over gediscussieerd. De vraag doet zich dan voor, is het zo dat de reactie van het Israëlische leger of de politie volgens dit halachische principe, volgens het principe van de Torah, oog om oog, tand om tand is? En daar wordt verschillend over gedacht. Dat is één. Twee is, ooit heb ik met een Arabier, een taxichauffeur, een gesprek gekregen, want tijdens zo'n reis moest er een keer een vrouw vanuit Jeruzalem naar de kust gebracht worden, omdat ze ernstig ziek werd en die moest dus eerder terug naar Nederland. En toen kreeg ik met die Arabische taxichauffeur een gesprek. Hij was parachutist geweest in een van de Arabische legers. Had in verschillende oorlogen gevochten, was toch in Israël terechtgekomen en had het daar bijzonder naar zijn zin. Die zei heel nuchter, als je alle Arabieren hier zou vragen, wat willen jullie het liefst, onder Arafat of onder, dat was toen, dacht ik, Netanyahu, dan zouden ze allemaal zeggen onder Netanyahu. Dan hebben we tenminste een normaal leven. Dan hebben we betere garanties voor onze welvaart en voor werk en noem maar op. Maar, zegt hij, de andere kant is dat wij geen toekomst hebben, geen enkele toekomst. En dat wordt veroorzaakt doordat de Palestijnen, wij Palestijnen, onder onze leiding gedwongen worden door de Arabische wereld een bepaalde kant uit te gaan. Wij willen dat eigenlijk helemaal niet. Wij willen niet in een situatie gedwongen worden waarin we moeten vechten tegen Israël en hem moeten vermoorden. Dat was, ja, inmiddels een jaar of 6, 7 geleden. Inmiddels is het geradicaliseerd en zijn er steeds meer Palestijnen die natuurlijk wel steeds harder geworden zijn. Maar ik denk toch nog steeds een grote groep Palestijnen, als ik de media zo probeer te volgen, geen enkele behoefte aan het conflict met Israël heeft en gewoon in vrede wil leven. Toen heb ik hem mogen vertellen wat de profetieën zeiden over het lot van Israël en de volken. En hij vertelde dat hij een zoontje had van 6 jaar of zo. Ik zeg, jouw zoontje zal het zeker meemaken als hij gezond mag blijven. Hoe God dit probleem gaat oplossen. En toen zei hij, vertelt u eens hoe dat dan zit. Toen heb ik hem dat beginnende van Mozes en de profeten geprobeerd te vertellen. De man was zo onder de indruk, dus een oorlogsveteraan, geen watje zouden we tegenwoordig zeggen. We stapten uit in Netanya. En toen zegt hij, meneer, zegt hij, één ding moet u mij beloven. Zodra u in Holland bent, moet u mij een Arabische Bijbel toesturen. Ik wil weten wat de toekomst van Israël en van alle mensen in Israël is die niet Israëliet zijn. Ik zeg, maar waarom wil je dat weten? Hij zegt, die God wil ik leren kennen. Ja, als je zo'n ervaring hebt, dan denk je ook, ja, de tanks van Sharon, nee, ze lost het niet op. Maar hoe het dan moet, in afwachting van hem die zelf het probleem zal oplossen, weet ik ook niet. Ik neig ertoe om te zeggen, wat de ingenieur van de Graaf gezegd heeft, dat zou een voorlopige oplossing kunnen zijn van iets wat straks toch zelf door de Heer Jezus opgelost moet worden. Want als we spreken over een recht van Israël op het land, dan zeg ik een historisch recht. Maar geestelijk pas, als Deuteronomium 13, Zacharia 12, Ezechiël 36 en al die andere teksten door God zullen vervuld worden. En laat ze alsjeblieft voorzichtig zijn met die Palestijnen en met alle anderen waar ze minachtend op neerkijken, want dat is dan tenslotte ook wel zo helaas. Is er iemand die daarop wil reageren? Meneer Vlot.
Dominee, ik ben die avond ook in Gouda geweest. Ik heb dus live de ingenieur van de Graaf horen spreken. En ik kan uit het oogpunt van de redelijkheid, om het maar te zeggen, zuiver naar menselijke maatstaven, politieke maatstaven, kan ik begrijpen dat hij pleit voor een oprichting van een Palestijnse staat. In die zin dat hij zegt, waarom zouden die mensen die ook eeuwenlang daar gewoond hebben, geen recht hebben op een nationaal tehuis. Maar het breekpunt is natuurlijk, ze claimen allebei Jeruzalem. He? Anders zou er voor hun ook nog land genoeg overgeschoten zijn, als ze zich na 1948 bij de verdeling van de VN neergelegd hadden, was er voor hun ook land genoeg overgebleven om een eigen staat te stichten. Bovendien hebben ze reeds in 1920 of 22, wil ik even kwijtwezen, hebben ze Trans-Jordanië, wat ook een Brits mandaatgebied was, hebben ze dus toegewezen gekregen. Dus als het daarover gaat, hebben ze ruim een portie. Maar wat ik nu even wil zeggen is, dat als Van der Graaf dat stelt, dan zegt hij gelijkertijd, dat hij dus, als het nou haalbaar was, in die onderhandelingen bedoel ik, over die grenzen, dan zegt hij, ja, dat moet je aan de onderhandelaars overlaten. Hè? Nou zeg ik, ja, voorlopig, totdat de Messias zou gekomen zijn, die alle dingen recht zal zetten, zou dat een oplossing kunnen wezen. Maar dan vraag ik me wel af, dezelfde ingenieur van de Graaf, die noemt Arafat een schurk. Mogen wij dan van Sharon verwachten dat hij met een schurk gaat onderhandelen? Ja, dat is mijn vraag.
Christus zei tegen de grootste schurk aller tijden, vriend, Judas. Vriend.
Ja, maar hij stelt hier het lot van zijn volk en van zijn land, alles op het spel als hij met een schurk in zee gaat.
Je hoeft niet met een schurk in zee te gaan, om toch, en vanuit de geest van Christus waar u straks over sprak, met hem te spreken. En dat ontbreekt helaas bij Sharon en bij de meeste Joden natuurlijk in Israël, dat ze die geest niet hebben van Christus.
Dat ben ik met u eens. Maar als je nou vooruit weet dat als je dat afspreekt, want er moet een akkoord komen dan, dat hij zich er niet aan houden zal.
Niet, was, meneer Schaap, was hij niet? Niet?
Als je van tevoren weet dat die man zich er niet aan houden zal.
Ja, natuurlijk. En daarom is het ook zo ontzaggelijk moeilijk om vanuit Nederland met het belerende vingertje omhoog te staan en te zeggen, jullie moeten het zus en zo doen. Ik weet ook geen oplossingen. En ik denk ook dat Ingenieur van der Graaf, die zeer bewogen met Israël is, op zijn manier gepoogd heeft om iets aan te reiken wat de gedachte misschien toch een andere kant uit kan leiden dan alleen maar verharding van de tegenstellingen. Dus ik heb daar grote waardering voor de moed die hij daarmee opgebracht heeft.
Ja, dat zeg ik u na. Maar ik vind het vreemd dat een puur sang theocraat, als dat hij toch is, een SGP'er, nu ineens het volkenrecht verkiest boven het Bijbelse recht.
Tussen de Unieman, denk ik, maar goed. Misschien dat hij nu SGP'er wordt, omdat de SGP zich veel positiever over Israël uitlaat, ja. Dat zegt zelfs P. Koelewijn de laatste tijd.
Ja, die schijnt zelfs van politieke partij te willen gaan veranderen.
Wat zei u?
Die wil zelfs van politieke partij gaan veranderen.
Ja, dat is wat. Ja. P. met de baard, hè?
Ja. Ja. Om even een andere richting uit te slaan, dominee.
Ja.
De verwachting van de komende Christus. Dat doet u iets, dat is belangrijk voor het geloofsleven. Ik heb bijvoorbeeld van Rutherford en anderen ook meegekregen dat dat ook iets is wat belangrijk is vanuit je bewogenheid voor je eigen volk. Wat je ziet afglijden. En die dingen vielen bij sommige oudvaders samen. En daarom hadden ze ook een levende verwachting op de komende Christus. Nou weet ik niet precies hoe u daar in uw denken in verder gekomen bent. Of u daar relaties weet aan te reiken.
Tussen
het ene en het ander. Hè? De hoop en de verwachting voor een volk wat je ziet wegglijden. In ongeloof. En dan de hoop en de verwachting dat Christus zal wederkomen. Voor Rutherford was dat iets om naar uit te zien. Want hij wist dat Schotland vol zou zijn van de kennis des Heren. Ja. Dan en daar.
Ja.
Hoe precies wist hij niet, maar het hield nauw verband met elkaar.
Ik was in Schotland een keer op bezoek bij een niet onbekende Nederlander die daar eens naartoe geïmigreerd is. En die zei tegen mij dat het helder aan te tonen is dat alle predikanten die op de Westminster Conferentie bijeen waren en daar die confessie hebben opgesteld, voor het merendeel giliastisch van gevoelen waren. Dus laten we zeggen, de consequentie van een nationale bekering van Israël en het daarop volgende vrederijk van 1000 jaren... dat was iets wat ook onder die oudvaders vaak leefde, hoewel men er nooit geen twistpunt van wilde maken of de zaak wilde drijven. En zo hoort het ook, denk ik. En dat is ook hetgeen wat laten we zeggen, de verbinding vormt tussen die twee dingen. Hoe kun je Christus uit de hemel verwachten als je niet weet wat hij gaat doen? Ik denk dat we onder ons vaak een min of meer rooms-katholieke opvatting hebben dat als straks de Jezus terugkomt, dan verdwijnt alles. Er ontstaat een soort situatie van engelkens die door het luchtruim zweven. En dan komen er vaag toch nog wat teksten bovendrijven van de koe en de berin die tezamen zullen weiden. Maar ja, dat moet je dan ook niet helemaal nemen zoals er staat. Eigenlijk heeft men vergeten dat Christus mens is geworden. Hij is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. En hij kan niet meer terug. Hij wil ook niet meer terug. Dat is een gedachte. Dat Christus nooit meer terug kan naar hetgeen wat hij geworden is toen hij ervoor koos om uit oneindige liefde de mens in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde, om ons te redden van de toekomende toren. Wie dat in zijn leven krijgt te geloven, gaat uitzien en verlangen naar hem, om hem te zien. Zoals een kind wat een papa heeft dat die drie maanden op zee is, elke dag aan mama vraagt hoeveel nachtjes slapen nog. En wie uitziet naar de wederkomende Christus, die is ook heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Uit een soort curiositeit, nieuwsgierigheid of om daar wat mee te worden. Nee, op dezelfde manier als dat kind. Moeder zegt tegen dat jongetje, joh, als straks papa thuis komt, dan gaat hij met jou naar het bos toe en naar het strand toe. En dan neemt papa je mee, daar en daar naartoe, en dan gaan we dat en dat doen. Dat kind wordt geprikkeld om veel bezig te zijn met papa en zijn toekomst, doordat moeder daarover praat. En weet je wat het merkwaardig is? Daardoor zal een kind gehoorzamer zijn. Maar als moeder tegen dat kind zegt, dat mag niet, omdat het in de regel staat, in de wet, zegt het kind, ja, mam. Maar kind, waarom zou je het doen als papa daar straks bedroefd over is? En dat is de verklaring van het feit dat theologen hebben opgemerkt dat als je in het Nieuwe Testament leest over de heiligmaking, dat vaak heel nauw verbonden is met de heerlijkmaking. Dus met de wederkomst van Christus, nieuwe lichaam, de opstanding en wat daarna gebeuren zal. Heiligmaking en heerlijkmaking horen als broertje en zusje bij elkaar. De impuls om heilig te leven is daar in die gemeenten waar een verlangen is naar de wederkomende Christus zoals een kind probeert om gehoorzaam te zijn aan mama, omdat het weet, papa komt straks en dan moet ik hem in de ogen kijken en dan is het toch erg als ik me moet schamen. Het is mij opgevallen toen ik in het begin van de 80e jaren voor de Stichting Friedensteam naar de Sovjet-Unie ging, dat de meeste evangelie-christenen en baptisten een sterke verwachting hadden van de wederkomst van Christus en het daarop volgende vrederijk, zonder dat ze daarmee te koop liepen of dat gingen zitten drijven of daar uitdrukkelijk zich in profileren. Maar diezelfde mensen leefden ontzaglijk nauw. Daar was ik ongelooflijk jaloers op. Dat zij onder die uiterst moeilijke omstandigheden van boycott en vervolging zo leefden. En dat had toch met elkaar te maken. Heilig leven en hem uit de hemel verwachten, dat hoort bij elkaar. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat die twee dingen verbindt waar u het over had. Heb ik daarmee ongeveer de vraag beantwoord? Of zegt u, ik wil nog een iets andere kant uit?
Nog even concreter. Hoe komt het dat je bijvoorbeeld in je eigen gezin of op school, je klas, en je gaat peilen hoe zit dat met de wederkomst? En je komt wat verder. Dat kinderen eigenlijk wat blokkeren op dat punt, op die mogelijkheid dat Christus spoedig wederkomt.
Ja.
Dat heeft iets te maken met het feit dat je je onbekeerd voelt. Kon wel eens fout gaan.
Ja. Dit is natuurlijk ook een angst en een vrees als ik niet weet gerechtvaardigd te zijn door het lam.
Ja.
Dan is de wederkomende Christus voor mij een leeuw. He?
En heel concreet, wat bijvoorbeeld iemand als Ruttevoort laat zien, op dat punt, dat is die levende verwachting van de komende Christus. Dat is eigenlijk, omdat hij komt, nog één keer met die volheid, dat er dan ook hoop is voor iedereen. Dat nog één keer rijk uitgegoten zal worden.
Aha.
En op die punten wordt het eigenlijk met elkaar verbonden. Dus een evangelist, en noem maar op, die kan daaruit gestimuleerd zijn om in die levende verwachting van Christus' komst dat evangelie te verkondigen, in de hoop op die rijke zegen die daar ook verband mee houdt. Die 10 man die slip van de Jood zullen aangrijpen, enzovoort. En zoveel andere teksten, ja, die ze daar voorzien.
Ja.
Kunt u zeggen, ik weet niet of het er allemaal precies op slaat. Dat kun je.
Nou, ik denk het zeker. Ja. Dat die tekst uit Zacharia, die is heel belangrijk straks.
Ben ik blij om, ja. Ja.
Ja. Ja. Maar wat u zegt, dat is me nog niet zo. Dat is nog niet zo naar me toegekomen. Dat je juist dit moet beschouwen als een belangrijke impuls voor evangelisatie. Ik heb het wel gezien in een andere richting. De jeugd van onze tijd heeft heel weinig perspectief eigenlijk. Omdat vooral sinds 11 september heel veel mensen zeggen, ja, het wordt nooit meer zoals het was. En al die andere dingen die gezegd worden. En als we nou in de kerk met onze jongeren bezig zijn en we proberen hen toch iets aan te reiken, wat kunnen we dan eigenlijk concretiseren? En dat is in de evangelisatie ook zo natuurlijk. Ik bedoel, kunnen we ze iets bieden wat voor hen body heeft, wat voor hen houvast geeft? Kijk, als je dan zegt, als je bekeert wordt tot Christus, dan ga je naar de hemel, ben je gelukkig. Dat zegt ze eigenlijk heel weinig. En ik denk ook, ik hoop dat u me goed begrijpt, terecht. Want wat is de hemel zonder Christus? En wat is de aarde straks zonder Christus? Christus die moet naar de aarde terug, want hij is mens geworden. Hij is tijdelijk in de hemel. Hij wil juist graag naar de aarde. Hij wil juist hier, als de tweede Adam, voltrekken wat hij in zijn lijden en strijd op de berg in Galilea verkondigde. En toen keek hij al duizenden jaren vooruit. De zachtmoedigen zullen het aardrijk werven. Niet de hemel. Dat is het perspectief voor onze kinderen. Weet jij dat je hoort bij de zachtmoedigen die het aardrijk. Ja, wat bedoel je daar nou mee? Dan zal ik je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Eerst ga ik je uitleggen wat zachtmoedigen zijn. Daar heb ik overigens een keer een prachtige preek van u over gehoord. Ik heb nog een bandje te pakken gekregen. En dus dat niet direct een karakterkwestie is in eerste plaats. Hè? Dat was een belangrijke boodschap. En in tweede plaats ga je uitleggen. Wat is erven van de aarde? En voor wie is dat eigenlijk? Dat soort dingen. Dat kun je ook heel concreet maken. Dan kun je 30 hoofdstukken uit het Oude Testament opslaan waar gesproken wordt over die nieuwe aarde. Denk aan die tekst uit Jesaja 11. Over de wolven en het lam die samen zullen verkeren. En denk aan alles wat gezegd is in het Nieuwe Testament of in het Oude Testament in de psalmen over het herstel van de natuur. De bomen die in de handen zullen klappen van vreugde. Beeldende taal die toch een werkelijkheid weergeeft. Enzovoort, enzovoort.
Broeder van de Vlies heeft een vraag.
Ja, ik wil er eigenlijk nog bij aansluiten. Kunt u zich voorstellen dat kinderen tussen de 16 en 20 jaar zeggen, ik wil best de Heere dienen en ik wil er ook best wel voor uitkomen. Maar die wederkomst, dat hoeft voor mij helemaal niet. Want er gebeuren allemaal enge dingen, dat zie je nou maar in New York. En laat het nog maar een hele poos duren. Want u zegt wel, dan wordt alles beter. Maar net wat u net ook zei, wat is dat dan concreet? En wat moet ik ze dan vertellen?
Dus eigenlijk vat ik de vraag dan goed samen als ik zeg, is dat perspectief voor kinderen niet te ver weg, omdat ze denken, ik zie zoveel ellende om me heen, laat dat maar wegblijven, moet, ja. Of is het juist andersom? Kijk, op het moment dat kerk vervolgd wordt, is er een sterkere drang om te bidden, Maranatha. Kom, heren. Dus hoe beroerder het wordt in de samenleving, zal het ook bij jongeren, denk ik, de vraag eerder opwerpen. Wanneer komt er een betere tijd? Komt die eigenlijk nog wel? En juist in deze tijd, sinds 11 september, door velen gezegd wordt van, het wordt nooit meer zoals het was. Wat je ook van die uitdrukking moet denken. Misschien is die helemaal niet zo goed. Maar je kunt er wel iets tegenoverstellen. Sinds het kruis van Christus wordt het inderdaad nooit meer zoals het was. Namelijk dat jij verloren bent. Sinds het kruis van Christus mag jij zalig worden. En dan wordt het nooit meer zoals het was. Namelijk een wereld verloren in zonde en schuld. Er komt een nieuwe wereld. Dus u draait het als het ware om. Voel ik je goed aan als u zegt van ja, dat is te vaag of zo? Of...
Het is niet echt concreet, die toekomst. Ook al probeer ik dat zo mooi mogelijk voor te stellen. Zeggen ze, ja, dat vind u mooi, maar ik vind het nu al mooi. En ja, het is allemaal maar eng wat er gaat gebeuren.
Ja, maar misschien komt het ook wel dat het zo weinig concreet wordt. Omdat we om allerlei redenen, als predikanten en voorgangers in de gemeenten, zo ontzettend aarzelen om al die profetie uit het Oude Testament die het concretiseren ook als zodanig te prediken. Dat is natuurlijk een probleem. We hebben natuurlijk zo vaak te maken gehad met mensen die op de loop gaan met de profetieën, zoals de Jehovah's getuigen en de wederdopers en noem maar op. Calvijn heeft daardoor al heel fel tegen het chiliasme gereageerd, omdat hij gewoon zag dat mensen die daar altijd over spraken niet zich lieten leiden door het lam, althans zeker niet altijd. Dus die vrees die er is om een kant uitgeduwd te worden waarbij je als men met die profetieën bezig bent, die veroorzaakt vaak dat we de andere kant uitgaan. Ik denk dat er een tijd zal komen straks waarbij we die vrees zullen kwijtraken. Omdat de liefde de vrees gaat buiten drijven. Welke liefde die ontstaan zal als in de periode dat de antichrist zich sterk gaat maken, we bij elkaar gedreven zullen worden. En inderdaad bij elkaar zal komen wat bij elkaar hoort. Dan zal er ook meer openheid komen. Laten we maar eerlijk zijn, de hokjesgeest onder ons maakt ontzettend veel kapot. Het feit dat ik bepaalde dingen zeg, daar kan ik morgen op afgerekend worden. En als u bepaalde dingen zegt, dan betekent dat u een bepaalde carrière mist of zo. Ik zeg het een beetje wat erg scherp, maar dat heerst onder ons. En dat is natuurlijk toch wel een probleem. Ik vind het bijvoorbeeld heel opvallend als je Amerikaanse publicaties bekijkt. Hoe ontzettend veel theologen in Amerika diepgaand met de profetieën bezig zijn geweest. En met openbaring. Dan denk je, waarom is dat in Nederland nog nooit gebeurd? Waarom is daar geen bodem voor bijna? Professor Bronkhorst die zei al tegen ons toen we studeerden, wanneer gaan jullie in de Gereformeerde Bond ook eens aan exegese doen? En dan vond je dat maar een lichte professor die het allemaal verkeerd zag natuurlijk. Maar ik denk nog heel vaak aan zijn woorden terug. Wij zijn bang, denk ik, om in het hokje geduwd te worden van de charismatici of het hokje van de baptisten of En vervolgens zijn we te voorzichtig, denk ik dan. Misschien ben ik wel eens wat te onvoorzichtig. Maar... Als u het zo zegt, en meneer Schaap, die vertaalt het even, maar die heeft een heldere stem.
Ik geloof dat hij het doet.
Ik hoop het. Ja? Ja. Oh, ik heb even iets wat naar mijn mening is een beetje blijven liggen. Oh, en dat is met name de strijd in Israël. Wat mij eigenlijk opvalt, is dat de laatste tijd steeds eigenlijk meer een sluier opgelicht wordt. Dat het niet zozeer om mensen gaat die haat tegen Israël heeft, maar ten diepste dat die slang daar bezig is. Hè? En het lijkt wel of de wereld het in de gaten heeft, want ze lokaliseren ook de strijd. Hè? Ze pakken ook die mensen aan die het meest daarmee bezet zijn. En ik denk dat dat ook weer terugslaat op hetgeen wat u zei. Er is er maar één in staat die Jeruzalem... Ja, dat is de Heer Jezus Christus. En er is er ook maar één in staat die slang aan kan. Niemand kan die slang aan. Dat is mijn persoonlijk, heb ik dat ervaren. Ik kan hem ook niet aan in mijn eigen leven. Maar Christus kan hem aan. En die zal hem verslaan. En die zal ook zijn volk redden.
Die zal die haren
en schedel wel. Dan denk ik zelf wel eens, ik mag het niet invullen, maar dan denk ik wel eens, zouden we niet eerst nog een tijd tegemoet gaan van vrede, vrede en geen gevaar. En dan zal een haastig verderf hun overvallen. Ik weet niet of ik het in dit kader kan plaatsen. Maar...
Misschien dat u, meneer Schaap, die laatste vraag even wil samenvatten.
Dat er wellicht nog een periode zou kunnen zijn waarbij het nog erger wordt, in de zin van vrede en geen gevaar, en dat dan een haastig verderf er overheen zal komen. En dat dat eigenlijk ook... De periode is waarbij die slang met name zich zou manifesteren. Neem aan in de kerk en in de relatie met Israël.
Ja, dat ik denk dat ik dat hetzelfde zie als u. Dat is ook zo. Dat, weet u wat het haastige verderf illustreert in onze tijd? Die Harry Potter gekte. Dat is heel opmerkelijk. Dat wat is het nu, heb ik me afgevraagd, dat tienduizenden kinderen in Nederland helemaal idolaat zijn van Harry Potter. Waardoor straks die dingen als een haastige verderf komen. Wat is dat haastige verderf? Als je onder narcose bent en je kunt een heleboel dingen negeren die dan gewoon buiten je gezichtsveld liggen en dus niet waar zijn. En je ontwaakt in één keer met een geweldige klap uit die narcose en je had de werkelijkheid onder ogen zien, dat is iets verschrikkelijks. Dat is een haastige, een snel verderf, zeg maar. De Satan is bezig om ons steeds meer in een soort virtuele wereld binnen te leiden. Een schijnbare werkelijkheid. Vandaar ook denk ik dat het kinderen zo enorm aanspreekt dat er een jongen is, Harry Potter. Op zichzelf is het een hele aardige gedachte. Die jongen is wees en die heeft het heel moeilijk. Maar die ontsnapt aan die vreselijke werkelijkheid door te gaan toveren. Waarom spreekt dat jongeren aan? Wel, ze zijn door de computertechnologie en op allerlei andere manieren al gewend geraakt aan die virtuele, die schijnbare werkelijkheid. Waarbij je ontsnappen kunt aan de realiteit. Dus je kunt ontsnappen aan ook de realiteit van 11 september en wat er in Afghanistan aan de hand is en zo. Want je had achter je computer zitten en je stapt de virtuele werkelijkheid van je computerspelletje binnen enzovoorts. En daarmee zeg ik niet dat alle computerspelletjes verkeerd zijn, begrijpt u me goed. Maar gewoon de manier van denken die op het ogenblik zich sterk maakt. De geest van deze tijd, die door de Satan, denk ik, de aansturing is om mensen zoveel mogelijk af te sluiten van de realiteit in een soort schijnbare werkelijkheid. En dat is de reden waarom Harry Potter zo aanspreekt. Ik weet niet of iemand anders die in het onderwijs zit bijvoorbeeld, daar ook over nagedacht heeft en misschien een andere mening erover heeft. Is er geen onderwijskracht in ons midden? Het is natuurlijk een heel opvallend fenomeen in onze tijd. Hè? Dat er nooit zoveel bioscoopbezoekers zijn geweest als juist nu. Die film van Harry Potter. En daar wordt ook enorm tegen gewaarschuwd. Van verschillende kanten. Met name door de heer Matsken van de Evangelische Hogeschool. Als u daarover iets wil lezen of in het algemeen op de hoogte wil gesteld worden over de occulte invloeden in kinderboeken, die schrikbarend is, schrikbarend, hoeveel kinderboeken occult besmet zijn of beïnvloed zijn of het propageren zelfs, dan zou je contact op moeten nemen met dokter Anders Matsken van de Evangelische Hogeschool, die in de stichting Bijbel en School, heet die geloof ik, School en Bijbel, Bijbel en School, zich daar uitvoerig van op de hoogte gesteld heeft en ook over gepubliceerd heeft. Daar kun je brochures over krijgen. Ja.
Ik constateer dat het op een school als de onze eigenlijk helemaal niet speelt. Die boeken.
Oh ja? Zo. Maar dat zijn ook leerlingen van?
Maar dat is, ja, waar ik praat. Ja, wat ik vanaf een jaar of 14, 15, wat ik ervan zie, dat is dat het niet speelt. Maar ik zie niet alles.
Ja.
Maar je zou het gaan merken, daar ben ik van overtuigd.
Ja. Het schijnt vooral onder de categorie 6 tot 12-jarigen
ja.
te zijn. Hè? Maar
dan zit het waarschijnlijk ook toch nog inderdaad in een, misschien niet in onze gezinnen, zo 1, 2, 3.
Ja, gelukkig.
Vermoed ik.
Ja.
Ik wil even een opmerking maken over die film van Harry Potter, vond ik heel opmerkelijk. Want onze zoon zit dus op een school, die heeft inmiddels dus de Guido de Bray gehad. En naar een andere school en dan hadden ze dus een feestje. Eerst allemaal eten en daarna gingen ze naar die film van Harry Potter. Dus daar zag ik al heel erg tegenop. Dus ik kwam al over gewaarschuwd. En toen de volgende dag, was nog laat thuis. Ik zeg, en hoe was die film? Hij zegt, ik heb er niets van gezien, ik ben in slaap gevallen, ik was zo moe. Ik denk, nou, dat vond ik toch wel heel bijzonder.
Soms verhoort de Heer de gebeden door middel van een slaap laten vallen. He?
Komt in de schrift soms ook wel eens voor, maar niet altijd ten goede. Dominee, we moeten gaan sluiten, dat zeg ik eigenlijk ook naar u allemaal. Dan kan het zijn dat iemand een ontzettend brandende vraag heeft, waarvan hij toch wel heel erg teleurgesteld gevoel zou hebben als hij zo naar huis moet, zonder hem gesteld te hebben. Wie is die persoon die die brandende vraag had? Het moet wel in een paar minuten af te doen zijn.
Ik hoop, we zijn vanavond hier geweest, dominee. En ik hoop dat voor ieder persoonlijk, dat we hem mogen verwachten. Dat we iets mogen verstaan van zijn verzoening, door zijn voldoening. Want buiten dit is er geen verwachting. Dus als dat wezenlijk waar is, voor hart en leven, hebben we nou voorbereiding gehad. Als dat niet waar is, was dan mijn hoop, mijn moed gebleven. Maar hij komt. Hij komt om de wereld te lichten. Hij komt.
Maranatha.
Hij komt.
Ja.
En daar bid ik je van harte toe. Heel veel sterkte.
Dank u wel.
Dank u wel voor een stem uit het hart. Ik geloof dat we het zo, iedereen aangekeken, niemand blijft met zijn vraag zitten. Anders is er misschien nog even iemand aan te klampen zo, de dominee. Dominee, hartelijk dank dat u in ons midden wilde zijn. We dachten zelf dat het heel belangrijk is dat de gemeente bezig is met heel concrete dingen ook. En dat is vanavond de toekomstverwachting van de kerk geweest en de actualiteit van de gebeurtenissen waar we allemaal enorm ook van schrikken, waar we eigenlijk elke dag van schrikken en zeker die laatste week, wat die vol met die aanslagen en het is goed dat we keer op keer herinnerd worden aan dat perspectief waarin God de geschiedenis plaatst. Ik ben op het ogenblik bezig met dat nieuwe boekje van Groen van Prinsterer, geschreven door professor, hoe heet de man? Hij zit ook bij de ChristenUnie op het wetenschappelijke.
Kuipers?
Ja, Kuipers. Prachtig zoals eigenlijk de figuur van Groen van Prinsterer in zijn tijd gebruikt is door de Heere God om de dingen in het perspectief van God te gaan zien, de geschiedenis. En dat heeft de kerk, de gemeente van vandaag, opnieuw weer nodig. Want we zijn ahistorisch. We raken de geschiedenis kwijt. En in dat kader is het belangrijk dat u ook vanavond bij ons was. Daar zijn we heel blij mee. En we hopen dat God het ook zegent. Mag ik u ook vragen om de avond verder met ons te beëindigen?
Dat wil ik voor u doen.